Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is nog een keer Brigitte Kaandorp, cabaretière.
Ja, en ze hadden maar één voorwaarde. Ik mocht geen grappen maken over gebak of zo. Weet je? Of, ja, ook zoiets. Of ik mocht het niet belachelijk maken. Nou ja.
Dit is deel 2 van 2 afleveringen met Brigitte. Als je deel 1 nog niet hebt geluisterd, zoek die dan ook even op in je podcast app. Je kan hem eerst luisteren of hierna. Dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Heel veel plezier. Dit is het tweede deel van de Elektra podcast met Brigitte Kaandorp.
Ik vroeg naar slechte plekken of slechte omstandigheden. En zei je, ja, natuurlijk alle bezemkasten waar je in moet staan. Het beeld is er natuurlijk bij iedere bij niet spelende mensen die denken, oh, maar je doet cabaret, dus dan sta je in theaters en dan heb je een kleedkamer en is alles keurig geregeld.
Ja, maar dat is niet zo. Nou, nu wel, bij mij natuurlijk.
Precies. Maar je komt op een punt dat dat zo is.
Ja.
Maar voordat je op dat punt bent, sta je wel om te kleden op een wc of in een bezemkast? Of...
Ja, letterlijk in de bezemkast. Je moet toch ergens in je blote borsten even kunnen staan zonder dat er allerlei studenten of wat ook. Dus, maar dat was vaak inderdaad slecht geregeld.
Zijn er plekken als jij nu gewoon in een mooie kleedkamer dat je denkt, oh, wat fijn dat het hier gewoon geregeld is, want ik weet nog...
Ja, nou ja, het had natuurlijk ook zijn charme. Het was niet zo dat je de hele dag dacht, god, voor deze sta ik weer in. Het was gewoon zo. Je stond dan gewoon op een of ander krakkemikkig kraakpodium met een standaard waarvan de microfoon steeds naar beneden klapte en niemand had een schroevendraaier om dat schroefje even vast te zetten, weet je. En met een lamp die de verkeerde kant op stond of weet je, zo... Waar kan ik met nou? Oh ja, ik heb wel gehad dat ik dan had je al gesoundcheckt en zo. Ik ging in het begin altijd in mijn eentje. Gewoon echt, kennelijk vond ik dat leuk zelfs. Ik ging met de trein, met die ukulele in een tas. Een boodschappentas met die jurk van mijn moeder ingepropt. En die pumps en een lippenstift zo. Heel fijne. En een map met mijn liedjes. Voor als ik ze de tekst wijs. Maar ik ging helemaal in mijn eentje dat land door. Maar ik had regelmatig, want ze kenden mij toen natuurlijk niet, dat ik dan bij een tent wel al een beetje had gesoundcheckt of wat ook, en dan even de stad in was gegaan. En dan kwam ik aan bij mijn eigen optreden en dan stonden er allemaal dromme mensen voor de deur. En dan werd je gewoon zelf ook niet binnengelaten. Want ja, ik had geen kaartje, weet ik. Ja, maar ik moet zelf optreden. Ja, kunnen ze allemaal zeggen, weet je. Ze kenden mij gewoon niet, dus mocht ik gewoon niet naar binnen, weet je. Zo, dat was wel gek. Ook omdat ik in mijn eentje was. Normaal heb je dan wel iemand die zegt, hallo, of ik regel het wel even, weet je. Want het is heel gênant als de artiest zelf. Maar goed, ik was toen nog zo jong en onbekend dat het ook weer geen ramp was. Maar het was wel gek dat de mensen dus al naar binnen aan het gaan waren om op de stoelen te gaan zitten. Kan je nagaan dat ik, hoe laat ik dan ook daar weer aankwam.
Dan kom je ook vlak voor aanvang aan.
Ja.
Of de zaal was heel vroeg open.
Ja, ja, dat kan ook. Dat de zaal vroeg open. Dat er al gedronken moest worden of zo. Maar dat ik dan gewoon niet... ik weet niet meer, het was in Delft, dus ik weet niet meer. Ik zie dat podium nog voor me. En mijn broer die ging mij op een gegeven moment rijden. Want ik had heel vaak, dan had ik ergens opgetreden en dan was de laatste trein al weg.
Ja.
Dus dan moest ik daar blijven slapen. En dan lag ik weer in een van de zielig bedje boven de kroeg of zo. Weet je, het was allemaal heel knullig in het begin. En dan in de herrie en zo. Het was allemaal een beetje sneu ook vaak. En dan de volgende dag een beetje kater, want had je natuurlijk toch ook wat gedronken, weer zelf met de trein terug. En op een gegeven moment was het niet leuk meer of zo. En toen zei mijn broer, zal ik je eens rijden? Of ik heb het gevraagd, kan jij niet eens rijden? Weet je, we waren gewoon thuis bij mijn ouders en mochten we de auto van mijn vader lenen op die avonden dat ik al kon zien dat ik gewoon ergens vanuit Maastricht niet meer terug zou komen. En dan ging mijn broer mee en die zag ook gebeuren dat er dan inderdaad een geknakte microfoon hing of dat die lampen helemaal niet afgesteld waren. En dan ging hij, en dan oorspronkelijk studeerde nog scheikunde volgens mij. En dan zat hij gewoon in de auto zijn huiswerk doen of wat ook. Toen ging hij, hij vertelde later dat hij dan toch maar eens naar binnen ging kijken wat zijn zusje eigenlijk allemaal aan het uitspoken was. Dat interesseerde hem eigenlijk geen reet. En dan zag hij, en hij was wel technisch. Toen dacht hij, ja, ik ga die lamp er toch maar even opzetten. Want dit is toch wel heel gek dat ze daar half in donker staat of zo. En dus van lieverlee is hij toen een beetje licht- en geluidsman geworden van mij. En uiteindelijk zijn we heel lang met z'n tweeën op pad geweest hebben we samen een beetje geprofessionaliseerd. Dus er kwam een busje met een dubbele cabine, waardoor ik op de achterbank kon slapen op de heenweg of de terugweg. Dan was ik weer kapot en dan ging. En hij haalde er op een gegeven moment een vriend bij, Marco Katz. En die kom ik nu nog tegen in de Schouwburg van IJmuiden. Daar is hij nu technicus. Maar, yeah. En die ging het licht doen en mijn broer ging het geluid doen. Nou, en op een gegeven moment hadden we een vrachtwagen. Nou, het werd steeds groter en groter. We zijn echt met z'n tweeën opgegroeid. Tot hij op een gegeven moment, hetzelfde als ik, een soort van paniekaanvallen kreeg in de zaal. Gewoon een soort, weet ik veel. Hij had ook zo, hij deed veel te veel ook. Hij was op een gegeven moment de directeur van de hele firma. Hij deed ook de administratie, weet ik het. Dus hij was gewoon een beetje overwerkt of zo, weet je, zoiets. En toen, dus hij moest er toen tussenuit. En toen, dat was ook het eind van de samenwerking op de een of andere manier. Hij is andere dingen gaan doen. Maar we hebben wel een hele leuke tijd gehad met z'n tweeën. Zo broer en zus. Nou zo.
Lijkt me ook heftig als je dus verantwoordelijk bent voor een deel van de techniek en je krijgt dan.
Hij had het waarschijnlijk hetzelfde als ik later, wat ik je net vertelde. Dat je tussen die mensen zit en bang wordt en bang bent dat je er niet uit kan of je krijgt het benauwd. Nou ja, er zijn heel veel mensen die het verschijnsel paniek kennen. Hij kreeg dat ook en hij kreeg het niet weg. En het was midden in een tournee, dus toen hebben we. En hij dacht eigenlijk, nou dan zeggen we die hele tournee af, want. Ik kan niet meer mee. Maar mijn toenmalige impresariaat zei, ja, nee, dat is een beetje gek om de hele tournee af te zeggen omdat jij niet mee kan. Die hadden wat ook wel zo was. Maar voor hem was het wel een zuur ding, weet je. Van, ja, hoor eens, we zijn toch samen, weet je. Maar toen is er gewoon iemand anders. Ja, zij regelde gewoon een andere geluidsman en een andere chauffeur, weet je. Nou ja, we zijn gewoon doorgegaan. Nou, zo.
Ja. Heb jij bedrijfsoptredens gedaan of van die maatwerkklussen?
Nou, zo weinig mogelijk, want dat zijn inderdaad hele lastige dingen. Ik heb wel een paar keer. De eerste die ik deed, weet ik nog, was. Toen was ik ook nog helemaal niet zo bekend. Was bij een banketbakkersbijeenkomst, forum, weet ik veel, branchevereniging, weet ik het.
Klinkt nu al goed.
Ja. Ik kreeg het verzoek via mijn toenmalige impresariaat. En ik dacht, nee joh, dat leek mij gewoon geen goed plan om op te gaan treden voor mensen die niet speciaal voor jou komen. Waarom zou je dat doen?
Ja.
Als je dezelfde avond kan optreden voor mensen die wel speciaal voor jou komen. Of de avond daarna. Maar dus ik zei, nou, weet ik niet. Nou, weet je wat, vraag 5000 gulden. Dat vond ik toen echt zo debiel veel geld. Ik denk, dat doen ze nooit natuurlijk. Toen zeiden ze ja. Dus ik moest daar wel heen. Ja, en ze hadden maar één voorwaarde. Ik mocht geen grappen maken over gebak of zo. Weet je? Ook zoiets. Of ik mocht het niet belachelijk maken. Nou ja, dan moet je dan net weer tegen mij zeggen. Dus ik kwam op met een tompoes. Met een moorkop. En die had ik nog niet. Ik was nog niet bij de microfoon. Of ik had hem al laten vallen natuurlijk. Weet ik veel. Maar dat zijn doodenge dingen. Oh ja, ik heb nog een keer bij AFAS ook opgetreden. Ik geloof zelfs 3 keer achter elkaar had ik ook totaal verkeerd ingeschat. Allemaal hele.
De zaal of het bedrijf?
Nou, bij het bedrijf.
Ja, de software.
Ja, dat was toen nog niet zo bekend of zo. Maar nu hebben ze AFAS, weet je, in Alkmaar het stadion is of was van hun. AFAS Live, weet ik het. Gigantisch is het geworden. Ja. Maar toen was het nog niet zo groot. We zaten ergens, ook ergens op de Bible Belt. Weet ik veel, waar. Epe, ik weet niet meer waar het was. Veenendaal, ik weet het niet meer. En nou ja, daar moest ik op. En toen dacht ik, ah joh. Nou ja, wat ik al eerder zei, soms vertrouw ik net even te veel op. Nou ja, dat lukt wel. Terwijl bij dat soort dingen moet je iets hebben wat 100 10% veilig en zeker is, omdat bij dat soort dingen maar 50% binnenkomt. Dus als jij al iets hebt wat nog maar 50% zeker is, dan komt er maar 10% binnen of zo. Nou jongen, ik ging daar ook echt goed af gewoon. Echt gewoon, ze zaten me aan te kijken. Is dit leuk, weet je? Het was geloof ik Cabaret voor Beginners was dat. Het was een programma waar ik in 10 stappen ging uitleggen hoe je een cabaretprogramma maakt. Ja. Kom op was stap 1. Dat je überhaupt opkomt. Kom op, stap 2 was kom op met iets. Nou ja, het was ook een beetje met publieksinteractie van eventjes een vrijwilliger die even laat zien hoe dat dan werkt. Weet ik veel. Nou ja, daar kwam er zo weer zo'n nerd of een man die er helemaal geen zin in had.
Maar ook, ik heb deze show in Carré gezien. Dus dat is ook een punt in je carrière dat je, toen was je echt al lang en breed gevestigd.
Ja, ja, ja.
Dus dan zou je toch op zijn minst al de goodwill moeten hebben van, oh, holy shit.
Nee, maar dat is een ander soort publiek. Ander soort, het waren gewoon computermannen met ruitenbloesjes. Sorry, dat mag allemaal. Maar ik bedoel, ik heb bij mij in de straat een buurman. Die is zo. Ik bedoel, ja, die zegt altijd heel, het duurt een tijdje. Ja, die kan daar geen interesse voor opbrengen. Zijn vrouw vindt het fantastisch. Ja. En dan zegt hij, kom ik hem tegen? Ja, je was op televisie. Ik heb het niet helemaal afgekeken hoor, want dat, weet je, zo. Ja, denkt, man, ja. Dat jij niet afkijkt vind ik prima, maar...
Omgekeerd, hij kan misschien iets met computers waarvan wij zeggen...
Precies. Maar dat soort mannen waren dat, die dat echt niet interessant. Dus achteraf dacht ik, ik had natuurlijk dit of dat. Achteraf weet je wat je moest doen, had moeten doen. Maar op dat moment ging het niet goed. Maar ik sta bijvoorbeeld ook wel eens... Ik heb het nu 3 keer gedaan en ze vroegen het weer... Maar toen zat er 2 jaar corona tussen bij dat heet het Reddersgala. Dat is van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
Ja.
En die hebben natuurlijk geld nodig altijd voor reddingsboten. En daar zitten dan alle dikke dure reders, gewoon miljardairs. Tenminste, daar zitten dure mannen. Die reders, noem ze eens op, die botenbouwers, weet je.
Ja, precies.
Die hebben heus wel geld. Dat moet allemaal uit die zakken geklopt worden op zo'n avond. Een veiling en zo. En daar had ik op een gegeven moment in de gaten. Dat was wel een heel leuk publiek, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had ook mazzel dat ik... Ik had natuurlijk iets voorbereid. Ook iets met ook over zee en boten. En ik had een goede grap over zalm. Minister Zalm zat toen in de zaal. En die techniek had zijn hele goede grap aangeleverd, want die zeiden ja, al die boten worden genoemd naar die reders of naar de vrouwen van die reders, maar in ieder geval hun achternaam, dus Ventener van Vlissingen, weet ik veel. Ik ken die namen nou even niet. En heette er weer zo'n boot, nou ja, naar zo'n dikke dure achternaam. En er was één, en die boot, toen gingen we die boten laten zien van, nou, die is van die. En dan kwam er een heel klein lullig zodiakje, en er stond zalm op. Die is gedoneerd door minister Zalm, weet je, zo. En die, die man moest heel hard lachen. Het was natuurlijk gewoon, al die kleine bootjes waren naar vissen genoemd, maar zo, weet je. Dus die mazzel had ik al, plus er ging een vrouw naar de wc en die had... Ik begon net en zij stond op. Ik zei, wat ga je doen? Ja, ik ga even naar de wc. Oh, ik zei, nou ja, prima, weet je. Of ik weet niet meer, maar iets van, moet dat nou, weet je. Ik ben net begonnen, maar dan wel op een grappige manier. En ze draaide zich om. Ik zeg, heb je nou een BH aan? Nee, zo te zien niet, weet je. En je hebt wel een hele lange split. Ik kan helemaal de putten in je benen zien. Ik zat die vrouw natuurlijk helemaal af te maken. En iedereen moest heel hard lachen. En toen kwam ze terug. En toen had mijn degene die mij toen, die mee was... Die vrouw had aan haar gevraagd, kan ik nou de zaal wel weer in? Toen zegt ze, ja, nu kan je wel weer binnenlopen. Nou doet ze niks meer. En toen kwam ze terug en weer een hele tirade, weet ik veel. En iedereen moest er ontzettend om lachen. En nou bleek dat zij gewoon de vrouw was van de allerrijkste reder die daar zat. Dus die vonden ze allemaal... En toen kreeg ik in de gaten dat ze het allerleukste vonden. Die mannetjes met die strikken en zo. Als je ze gewoon... Ja, gewoon afmaakte. Want dan moest de rest heel erg lachen. Jezus, dat ze hem aandurfde pakken of zo, weet je. Ja. Het was, ik weet natuurlijk precies welke toon ik aan moet slaan. Dat het niet echt venijnig wordt of zo. Het is gewoon grappig. Maar toen dacht ik, zo werkt dat natuurlijk. Zo moet ik het doen. Ik moet het veel directer en op de man. En veel meer op die mensen en hoe het is hier vanavond. En zij vonden het toen zo grappig dat ik moest... ik bedoel, niet om mezelf nou weer veren in de reet steken. Maar gewoon om te zeggen, je moet even zoeken hoe het moet op zo'n avond. En de mazzel bij dat soort, of bij, in ieder geval bij het redderschala... is dat die kerels zijn echt leuk. Die vind ik echt... En daar zijn ook de echte redders. Daar zijn ook die mannen die ook echt daadwerkelijk op die boten zitten.
De zwembroeken en de...
Ja, Ja, je moet ze niet de reddingsbrigade noemen, want dat zijn de rode zwembroeken. Dan worden ze boos. Sorry. Het is de reddings... De reddingsmaatschappij, ik moet het wel goed zeggen. Nee, ja, dat is niet de reddings... Nou, in ieder geval, maar dat zijn de mannen in de helikopters en de boten die daadwerkelijk mensen redden. Dat doen die in die rode zwembroeken trouwens ook, maar dat is net weer een andere tak van sport. Dit zijn er net wat stoerdere mannen.
De rode zwembroeken halen de zwemmers uit en dit zijn de mensen die van de week was er storm en was er een schip losgeraakt. Zij halen die mensen er vanaf.
Precies. En die boten moeten natuurlijk ergens vandaan... Dat geld moet ergens vandaan komen waarmee ze zo'n schip en de helikopters... Maar dat zijn wel stoere kerels. Ja. Ik vind dat wel leuk.
Maar dat is inderdaad... Je moet ze op de juiste manier aanspreken en de juiste de toon hebben, want het gevaar kan ook zijn, zeker met zo'n samenstelling of zo'n fundraiser,
dat, ze zelf
dat iedereen doen. Zichzelf heel belangrijk zit te vinden en absoluut niet om zichzelf kan lachen.
Nee. Je moet natuurlijk gewoon wel, ik denk dat het ook vlieguren zijn, je moet inschatten, je moet gewoon even in die zaal, je moet even gluren, je moet even kijken wat er zit en zo. Ja. En dan zo flexibel zijn dat je ter plekke je hele ding kan aanpassen. Dus dan doe je heus nog wel wat je hebt voorbereid, maar als ze zich andere grappen aandienen of situaties, dan moet je die op een goede manier gebruiken.
Is dat ook, je noemt het vlieguren, maar is dat ook enigszins door schade en schande wijs worden?
Ja,
dat
ook,
je
tuurlijk.
Niet doet en dan hard door de mand valt?
Ja, je leert elke keer weer hoe iets moet. Wat had ik nou laatst ook weer? Nou ja, weet ik je? Bijvoorbeeld, ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar... Ik ga met Jenny het Ariane toneel op. En zij is veel formeler en zenuwachtiger eigenlijk. Dus dat is ook weer een manier dat je denkt... Jezus, hoe kan het ook zo? En dan leer je weer hoe je haar weer op de gemak krijgt of zoiets. Waardoor zij ook weer... zij is natuurlijk al fantastisch. Als zij gaat zijn zingen, dan valt iedereen om. Ik bedoel... Maar als je er nou ook nog in een goed bedje legt, dan stijgen ze ook nog wat meer op. Heb je? Dan leer je dat ook weer. Normaal doe je het alleen voor jezelf. En nu denk je, dat heeft zij ook nodig. Maar ze kan het zelf niet goed, want ze maakt zich veel te druk. Dan gaan we even kijken hoe we dat... Dat is wel leuk, dat je steeds meer leert. Ja. Dit was niet het voorbeeld wat ik zocht, maar...
Omgekeerd dan niet voor jou juist... Nou, beklemmend is niet het goede woord. Maar ik kan me voorstellen dat je in zo'n voorstelling minder vrijheid hebt dan... Als je alleen op het podium staat en je eigenlijk alles kan doen en alle uitstapjes kan maken die je wil.
Ja, dat is zo. Maar dit heeft weer andere charmes. Omdat zij is natuurlijk ook een enorme persoonlijkheid op dat toneel. En zij levert, zal ik maar zeggen, in de zin van zetten voor een microfoon, laten een liedje zingen. Het is echt gewoon heel goed.
Ja.
Het is meer dan het liedje zelf op de een of andere manier. Zij gooit zich er 110% in. En het zijn goede liedjes die ze heeft. In de loop der tijden heeft ze voor zichzelf laten schrijven. Hele mooie dingen. Dus dat is ook weer leuk. Dan zit ik natuurlijk daarnaast aan een tafel. En de lol daarvan is weer... dat iemand anders het even overneemt van je.
Ja.
En die zaal gewoon plat speelt of zo. Waardoor het opstijgt of zo. Ja. En dan moet je daar weer mee dealen. Of dan moet je die omstandigheden gebruiken voor zover mogelijk.
Ja.
Dan ga ik heus niet lopen denken... Potverdorie, jammer dat zij erbij. Van, nou kan ik mijn eigen gang niet gaan. Ja. Dan denk ik alleen maar... Hoe krijgen we deze voorstelling zo goed mogelijk, snap je?
Ja. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Ja. Wat ik wel ook nog benieuwd naar was, weet je, je zei, bijvoorbeeld in de kroeg, of dat mensen met opmerkingen komen. Dat is natuurlijk. Ga jij bijvoorbeeld of ging jij vaak de foyer in achteraf?
Nou, vroeger wel. Vroeger hielden we nooit meer op. En dan gingen we de stad in en met publiek. Ik bedoel, en werden we dronken zoals het gaat als je begin 20 bent. En ontsnapt bent aan een heel serieus normaal leven. maar ik moet je heel erg zeggen dat. En ik vind het altijd. Ik heb het altijd leuk gevonden. Even een biertje of zo. Even gezellig. En dan kwam er nog wel eens iemand een praatje maken. Of een compliment geven. Altijd leuk. Een artiest kan nooit genoeg complimenten krijgen. Altijd fijn. En bovendien. Nou ja, zo. Dat is altijd leuk. Maar nu hebben ze allemaal die telefoontjes al natuurlijk heel lang.
Ja.
En dan is er altijd iemand die zegt: oh, mag ik op de foto? En dan is het zo stom te zeggen nee. Dus dan zeg je ja. En dan. voor je het weet, flitst er zo'n foto. En dan zie je de rest van de... Maar dat vertelde ik net geloof ik ook al, ja. Dat vind ik het lastig.
Foto's, ja.
Nou ja, en dan ontstaat er gewoon echt een rij van 30, 40 man. Die gaan in de rij staan. Oh, we mogen een foto maken. Dat is natuurlijk ook vaak gebruikelijk dat mensen dat doen. Ik bedoel, Jochem Meijer komt speciaal daarvoor naar voren.
Ja.
Maar ik kom eigenlijk alleen maar om een biertje te drinken of zo. Om even te kletsen of even te chillen. Zo even unwinden. En dan ben ik opeens nog een drie kwartier sta ik in de flitslichten.
Ja,
en het is ook lullig om te zeggen tot daar en niet verder. Weet ik het. Dus ik kom eigenlijk weinig meer naar voren om die reden. Wat ik wel een beetje ongezellig vind. Maar ik vind het ook ongezellig om te zeggen op het toneel al. Ik kom straks wat drinken, maar ik wil niet op de foto. Dat vind ik ook stom.
Je zegt, nou, foto kost 250 euro. Dan gaat naar de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
Ja, kan je ook doen inderdaad. 250 euro, is wel goed. Ik snap ook wel dat mensen het leuk vinden om op de foto te gaan. En dat ze dan van jou een foto hebben met zichzelf. Dat snap ik allemaal. Alleen, ik vind het zelf niet leuk. Ik bedoel, ik vind zelf... Dan ben je nog drie kwartier aan het werk eigenlijk.
Precies. Nou, de reden dat ik het vroeg is dat ook natuurlijk mensen graag een compliment geven achteraf.
Ja.
Maar ook nog wel eens met ongevraagde feedback komen. Of complimenten waarvan ze zelf overtuigd zijn dat het een compliment is.
Ja.
Waarvan jij denkt, had je ook voor je kunnen houden.
Ja.
Had je ook voor je kunnen houden.
En nu wil jij een voorbeeld natuurlijk.
Nou ja, meer als je ze hebt graag. Maar überhaupt is dat... gebeurt. Ik kan me zeker voorstellen, toen je begon, dan ben je een jonge vrouw in de jaren 80 met ook nog andere verhoudingen. Ik kan me voorstellen dat je dan ook gewoon de boomers van toen kreeg, zeg maar qua leeftijd. Die denken, ik ga dit meisje eens even uitleggen.
Ja. Nou, ik weet wel hoe het moet. Ja. Nou, het gebeurde wel altijd als je wist dat je zelf niet tevreden was. Als je wist dat je geen goede voorstelling had, dat heb je wel eens. Dat je denkt, potverdorie, dat zo'n avond dat dit allemaal net...
Nooit.
Je hebt gewoon dezelfde tekst. Alles is hetzelfde, alleen je krijgt die ballen er niet in of zo. Niet, of net of de paal of zo. Net niet allemaal. En dan kom je zelf al een beetje zo de toneel of nou, jammer of kut. Of gewoon, dat is altijd vervelend als het gewoon geen... En vaak hebben mensen het niet eens in de gaten, maar je merkt het altijd... dat mensen dan naar je toe komen en met suggesties... wat je misschien wel had kunnen doen of zo. Of wat misschien zou kunnen werken voor jou. En dan weet je gewoon... En de avond daarna speel je hem wel weer goed... en dan komt er nooit meer iemand met een suggestie. Want dan zien ze niet wat er ook anders kan. Terwijl ze het net niet allemaal...
Weet je nog een suggestie die ooit is aangedragen met... weet je wat jij zou moeten doen?
Mm.
Of verwijzingen naar collega's. Dat is natuurlijk ook altijd een hele fijne... Weet je wie ik heel leuk vond? Die doet dat dit en dit.
Ja, dat krijg je. Ja, ik vergeet gelukkig altijd alles weer. Maar je kan inderdaad hele... Als compliment bedoelde hele vervelende beledigingen krijgen. Maar ik kan ze nou niet meer... Vaak van wat oudere mannen, sorry dat ik het zeg.
Nou ja, dat mag. Dat is de categorie die daar goed is.
Maar dat is niet meer zoveel. Dat was vroeger vaker na afloop van een directeur of zo. Weet je, die dan nog even zegt wat eigenlijk had gemoeten of zo. Maar ik kan nou even geen goed voorbeeld... Ik ben natuurlijk al zo lang bezig en ik ben inmiddels een soort onaantastbaar of zo. Of je zegt dat niet meer tegen iemand die al bijna 60 is en al bij en ruim 40. Ik weet niet dan. En, sorry dat ik het zeg, ze gaan ook vaak goed, die voorstellen tegenwoordig. Dat zorg ik wel voor, dat... Dat leer je natuurlijk ook steeds beter.
Ja, ja.
Ja. Ik bedoel, je hebt nog wel eens eentje bij dat je denkt, pot, dory. Maar je leert steeds beter om... om gewoon te zorgen dat het in orde is. Het kost ook steeds meer energie, lijkt het wel. Wat dat betreft, tenminste de voorbereiding. Je wil het gewoon, je wil alles uitsluiten. Je wil gewoon dat het goed is.
Ja.
Dus je hebt een soort, ik vind die uren voor, dus zeg maar tussen het eten om 5:30 meestal, liefst een beetje vroeg, tussen 5:30 en, of zeg tussen 6 en 7:30. Dus het is eigenlijk maar 1,5 uur. En om 7:30 ga ik me... Ik heb altijd 3 kwartier nodig. Stel, het begint om 7:45. Dan heb ik 3 kwartier nodig om... ik doe een beetje een soort concentratieoefeningen. Gewoon. Ik noem dat altijd de tunnel ingaan, letterlijk. Dus dat is, en dat is altijd heel eenzaam, vind ik. Niemand kan mee die tunnel in. Je moet natuurlijk je kleren. Je moet even... Ik fris me op, weet je. Ja. Ik tanden poetsen, make-up. De zender moet om en zo. Ik heb zo 3 van die kwartier een beetje gymnastiekachtige dingen. En mijn kleren aan. Een kwartier make-up. En het laatste kwartier is zender op. Even naar de wc. 5 minuten, weet je, zo. Dus die 3 kwartier is eigenlijk niet eens zo erg meer. Want dan ga je echt... Ben ik echt die tunnel al in of zo. Maar... Daarvoor vind ik het altijd eenzaam of zo. Ik kan niet meer televisie kijken. Je wil niet meer socializen. Dat kost je te veel energie. Je zit al in een soort concentratie, maar wel dat ik me het Lazarus verveel tijdens die dieren. Ik kan niks anders meer doen. En het is niet leuk. En je voelt dat je die tunnel, letterlijk, die, ik noem het al de spelerstunnel, maar dan gaan ze met z'n elfen in, 2 keer 11 en de scheidsrechter. Maar ik loop alleen die tunnel in en ik moet alleen dat veld op. En dat veld, dat als ik eenmaal op dat veld ben, dan moet het goed. Dus als het moment en de periode daarvoor moet ik me echt goed voorbereiden. Maar dat vind ik vaak heel vervelend. Dan bel ik ook altijd mijn man. Ik wil naar jou, ik wil naar huis. Ik wil een glas wijn. Zit je weer in zo'n koude kleedkamer. Dus dat vind ik allemaal niet. Dat vind ik het vervelendste van zo'n tournee. Weet je. Als ik eenmaal op het toneel sta, is er niks aan de hand. En dan weet je ook of het wat gaat worden die avond. Dat weet je ook pas als je op het toneel staat. En daarvoor niet. Dan kan je alleen maar bezig zijn met, of met concentratie eigenlijk.
Ja. Het is een heel, heel raar moment inderdaad voor een show waar je dan... En vooral ook, ik heb zelf de tijd, ik denk, oké, laten we gewoon nu beginnen.
Ja, dat wil ik ook altijd. Ik wil eigenlijk om 6:15 beginnen.
Precies. Want, ik ben er klaar voor. Ik doe 2 man, mooi, doe het voor 2 man.
Ja,
ook goed.
Ja. Maar ja, dat lukt niet. Je moet echt wel even... Tenminste, ik kan niet, geloof ik. Ik heb het wel een paar keer gedaan, want dat gebeurt je wel eens. Dat je vanuit de reuring en je gewone leven zo het toneel oploopt. En dan lukt het ook, maar daar kan je niet op rekenen.
Nee. Laatste vraag, denk ik. Je zei een paar keer, heb je heel veel geleerd, heel veel vlieguren gemaakt. Is er één show of een moment waarvan je denkt, oh, maar met alles wat ik nu in de afgelopen 40 jaar heb geleerd, dan zou ik nu daarheen terug willen gaan en laten zien, zie je wel, ik kan het wel. Jullie hebben een rare avond met mij meegemaakt. Maar nu ga ik laten zien wat ik in huis heb.
Ja, het eerste wat in me opkomt is... Volgens mij waren er 3 try-outs achter elkaar in Veldhoven. Nou ja, iedereen weet dat je moet niet in Brabant zijn voor try-outs eigenlijk. Ik weet niet hoe dat bij jou... Nee. Ja, ik overdrijf. Maar ik hoor het van meer collega's die zeggen... wij spelen pas in Brabant als die show helemaal op en top staat... en niet meer kapot kan. En dus je moet niet... En dat ken ik wel. Ik speel liever in het noorden... Bij wijze van spreken. Ik vind Groningen, Drenthe, Friesland.
Jij hebt een belangrijk makkelijker, verschil. Want makkelijker. Noord-Holland is niet bij iedereen favoriet. West-Friesland. Dan alles eigenlijk vanaf boven Haarlem.
Ja, ik speelde wel altijd heel graag in Den Helder. Dat vond ik echt een toptent. De campagne. Hele oude, afgetrapte tent. Ze hebben nu een nieuwe op dat marineterrein.
Ja, dat
ziet er heel mooi uit. Maar ik vind het niet lekker spelen. Ik vond die andere tent was echt zo'n... Die had echt de X-factor. Sommige zalen hebben de X-factor. Dus ik speelde heel graag in Den Helder, gek genoeg. Vond ik al een hele leuke plek.
Okay.
En Noord-Holland vind ik ook helemaal niet... Ja, het ligt ook soms aan de zaal. Of een zaal knus is of niet. Je hebt ook van die zalen dat je alleen voelt op je stoeltje... en je eigen lach hoort en je hoort de buren niet. Of zalen waarbij... je op het toneel staat en je hoort die lach niet goed terug... dan blijft het in de zaal hangen. Hebben ze een topavond gehad, maar jij hebt het niet gehoord. Dus je hebt je helemaal gek gewerkt op zo'n avond.
Klopt, ja. Dat is af en toe dat het gewoon akoestisch niet werkt.
Ja, akoestisch niet in orde is, ja. Die heb je. Ik wil ze niet noemen, maar ik weet er nu ook in het noorden eentje. Namelijk Leeuwarden. Ja, sorry, mag ik niet zeggen eigenlijk voor Leeuwarden. Dat is niet leuk, want kunnen ze ook niks aan doen. Maar die zaal speelt gewoon niet lekker. Maar goed. Maar het
3 try-outs in Veldhoven.
3 try-outs in Veldhoven, ja precies. En die waren alle 3 even slecht... Gewoon dat mensen gewoon naar huis gingen van... Kaandorp was toch leuk? Want dan was ik toch al een end in wat ik aan het doen was. En was ik minstens al 25, ik denk wel 30 jaar bezig of zo. En dat je dan toch nog helemaal uitkomt.
En dan ook 3 op een rij.
Man, ik ging dood, jongen. Ja. Verschrikkelijk dat het niet wil. Ja, en ik heb ook nog wel eens... Ik heb 1 keer een show gemaakt. Toen was... Dat is ook al lang geleden, want toen ging mijn toenmalige man er vandoor. En ik had met hem 2 kinderen. Ik was niet getrouwd, maar mijn kinderen waren iets van 6 en 9, geloof ik, dat hij er vandoor ging. Of waren ze nou jonger, ik weet het niet meer. Nou ja, en de show daarna, komt weer iemand binnen. En de show die ik daarna ging schrijven, toen dacht ik, om het nou... Het was nog te vers, de wond was nog te vers. Ja. Ik heb een keer iemand horen zeggen... je moet nooit een grap maken vanuit de wond, maar vanuit het litteken. Hoe heet hij nou?
Mooie.
Ja, vind ik ook heel mooi. Hoe heet hij nou? Hij is Joods met zijn krullen, met die gekke voorstellingen... dat hij er zelf niet bij is.
Micha Wertheim
zei dat. Ja. Je moet niet vanuit de wond spreken, maar vanuit het litteken. En zo is het ook. En de wond was nog gewoon open. Dus ik dacht, ik kan het daar niet over hebben. Dat lukt me gewoon niet, dat is te pijnlijk... Terwijl normaal vertel ik altijd eigenlijk in elke voorstelling wat er nou weer allemaal is gebeurd in mijn leven. Maar dat en toen dacht ik, weet je wat, ik ga een sprookje vertellen. En Bert, mijn toenmalige regisseur, Bert Klunder, die al heel lang niet meer leeft, die vond ook eens een goed plan om eens een keer wat anders te doen, weet je wel. Iets anders dan normaal. En ik had een bandje meegenomen. Ik denk, zit ik geramd? Want dan heb ik een sprookje en een band. Nou, ben ik gecoverd. Nou ja, er zat natuurlijk niemand in het publiek op een sprookje of een band te wachten. Ze zaten gewoon op Brigitte Kaan op te wachten. Dus, nou jongen, dat is een worsteling geweest. Voordat ik dat hele sprookje en die band heb ik steeds gecomprimeerder gemaakt. En aan het begin en aan het eind had ik nog leuke conferences over, weet niet eens meer waar, en dat sprookje. Maar ik kon ook, nou jongen, ik was geloof ik iets van 6 kilo afgevallen. Alles donderde van mijn lijf af. Van de stress of zo. Ik kreeg het gewoon niet goed. En met heel veel pijn. En je kon ook niet zeggen, jongens, we zeggen die hele tournee af. Want ik bedoel, ik had 6 man.
Die staat geboekt. Er zijn kaarten gekocht.
Ja,
er zijn mensen van afhankelijk.
Ja, ik kon het niet betalen. Dat is het eigenlijk. Het liefst had ik gewoon die hele tournee afgezegd. En dan iedereen alles teruggeven. Die jongens betalen. Maar dat kan niet of zo. Dat doe je ook niet.
Nee.
Dus we hebben geworsteld, Bert en ik ook. Huilen, jongen. Depressief, weet ik het. Ik weet niet wat er allemaal bij kwam kijken. Maar en op het laatst werd het nog wel aardig wat of zo. Maar het is echt mijn slechtste show geweest. Dus die zou ik, als ik terug mocht gaan, zou ik die hele show gecanceld hebben, überhaupt. En zou ik met de man waar ik inmiddels nog steeds mee ben. Bijna was het toen de keus, terwijl ik was al 42. Tussen een show en een kind. Snap je, ik had al 2 kinderen. En ik kwam een nieuwe fan tegen. Een show loopt natuurlijk altijd een stukje achter je hele gedoe aan.
Ja.
Dus achteraf denk ik, en ik weet, nou ja, een heel ander verhaal. Maar ik weet nog dat, we waren pas bij elkaar 2 weken. En toen dachten we, moeten wij eigenlijk nog samen, we waren zo verliefd, moeten wij nog eigenlijk kinderen? Ja, hij vond het wel leuk. Ik zeg, ja, dan moeten we eigenlijk nu ter plekke aan de slag. Maar er komt een show aan. Snap je? Dus dan moet je hele show gaan afzeggen. En ik was 42, dat is ook wel gek. En ik hoefde ook geen kinderen meer. Achteraf had ik voor hem heel leuk gevonden om nog één, ja, samen een kind te hebben. En achteraf heb ik wel eens gedacht, ik had beter die hele kutshow aan de wilgen kunnen hangen en gewoon zwanger kunnen zijn. Weet je, gezellig, nog eentje erbij, weet je. Maar goed, zo is het gegaan.
Maar de show was ook een hele bevalling, dus.
Ja, de show was een enorme bevalling en heel leerzaam. Ja, 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 je leert er ook wel heel veel van.
Super, dankjewel.
Nou, graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!